Een heel groot feest mag dat zijn. En ik dacht er ook over na, ik moet deze nog even aanzetten. Je hebt kerst, paasfeest en dan die Pinksterdag. Hoeveel aandacht geef je nou aan het kerstfeest? Hoeveel aandacht geef je aan het paasfeest? En dan komt die Pinksterdag. Is dat wel in balans? Of kan het niet soms zo zijn dat we misschien wat meer aandacht aan kerst geven en wat meer aandacht aan paas en dat die Pinksterdag soms misschien een beetje toch niet helemaal de juiste plaats krijgt? Ik moest daarover nadenken. Ik denk, ja, als je kijkt wat we allemaal doen met die dagen, dan kan het toch wel eens zo zijn, hè? Dat er wel wat meer aandacht voor die Pinksterdag mag zijn. Want ja, het is toch zo dat die uitstorting van de geest in het reddingsplan van God net zo'n belangrijke plaats inneemt als al die andere gebeurtenissen, toch? Nou, voordat we na gaan denken over die Pinksterdag, wil ik jullie eerst iets vragen. Zitten er hier misschien bergbeklimmers onder ons? Toen we nog jong waren, ja. Ja, Mount Everest ooit beklommen? Ja, het file, ja, dat heb ik ook in het nieuws. Je kan er bijna niet op komen, want ze staan een rijen dik, hè? Ja. Ja, maar als je dan het nieuws luistert over die Mount Everest, dan hoor je ook wat anders, hè? Veel mensen komen om op die berg. Ik heb gehoord dat er inmiddels al minstens 300 mensen gestorven zijn in hun poging om die berg te beklimmen. En ja, als je dat hoort, dan denk je toch bij jezelf, wat bezielt mensen toch, hè? Om zo'n reis te ondernemen. Om zo'n gevaarlijke berg te beklimmen. Wat bezielt je? Want er zijn toch ook andere bergen, of niet? De Bedafse bergen. Zo'n veilige berg. Waarom nou zo'n moeilijke berg als er ook een veilige berg is? En er zijn ook bergen, daar kan je gewoon een reisgids bij krijgen. Die weet de weg, die weet de beste paden. Ik zou zeggen, kies nou voor zo'n berg. Nou, wat dit met de preek heeft te maken, misschien snap je dat nu al een beetje, maar dat zal dadelijk al duidelijk worden. Jezus belooft de Heilige Geest. Dat hebben we zojuist al gehoord, hè, hoe dat ook in Handelingen, maar ook in Johannes 14 lezen we daarover. En daar wil ik met jullie ook een stukje over lezen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling Johannes 14, vers 15 tot 23. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, en dat is niet Judas Iscariot, aan Jezus: waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken? Heer, Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Tot zover Johannes 14. Toen Jezus met zijn discipelen dat avondmaal had gevierd, dat paasmaal in de bovenzaal in hun huis in Jeruzalem, had hij hun die Heilige Geest beloofd. En dit deed hij kort voordat hij zou sterven aan het kruis. En hij had het zelf al gezegd, hè? Hij zou niet dood blijven, maar hij stond op. Op de derde dag uit de dood. We hebben het zojuist ook al gehoord. 40 dagen lang is hij zo daarna verschenen aan de discipelen. En dat was toen in die tijd was dat ook wel nodig, hè, voor die mensen. Om die bevestiging te krijgen van dat hij leeft. Hij sprak over het koninkrijk van God. En vlak voordat hij werd opgenomen in een wolk om naar zijn vader te gaan, had hij nogmaals die belofte gedaan. En wat zegt hij dan? Handelingen 1 vers 15. Binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Nou, en daar in die bovenzaal had hij nog gezegd: ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. Ik kom bij jullie terug. Denk daar eens over na. Wat een belofte eigenlijk, hè? Wie in de wereld kan zo'n belofte nou doen? Wie kan nou zo'n belofte? Ja, je kan hem wel doen. Maar wie kan hem nakomen? De belofte om terug te komen naar de dood. Nou, misschien hebben jullie wel eens gehoord van bepaalde helden of legendes, idolen uit het verleden die teruggekomen zouden zijn uit de dood. Misschien wel, hè? Er zijn veel van die verhalen. Vaak is het dan zo dat de aanhangers of mensen die helemaal vol waren van die mensen, ja, die konden het eigenlijk niet zo goed verteren, dat hun leider of idool of hoe je zo iemand ook mag noemen, dat konden ze eigenlijk niet verteren, hè, die dood. En dan ontstaan er de wildste verhalen rondom zo'n persoon, dat hij toch nog leeft. Sommige mensen zeggen van, ja, we hebben hem nog gezien. Misschien ken je deze verhalen wel over bijvoorbeeld Elvis Presley, James Dean, Prinses Diana. Toen ik in de jaren 90 een tiener was, toen had ik ook zo'n idool, zo'n rapper. Nou, die stierf ook. Die werd vermoord. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, zeggen mensen: ja, maar hij is toen niet doodgaan, hij is teruggekomen, hij leeft. Hij leeft ergens op Cuba, of weet ik veel wat. Ja, dat geloofde ik eigenlijk ook wel toen. Want ik wilde dat zo graag geloven. Ik wilde eigenlijk helemaal niet. Ik denk van, nou, dat kan niet. Zo vol ervan. Maar ja, wat is het met deze verhalen? Op den duur sterven deze verhalen toch gewoon uit. Waarom? Ja, simpelweg omdat ze gewoon niet waar zijn. Het zijn gewoon echte mensen, sterfelijke mensen, en ze zijn gewoon doodgaan. En op een gegeven moment dan accepteren we ook met z'n allen, ja, inderdaad, het is niet waar, ze zijn echt gestorven. Ja, en het is ook zo, sommige mensen hebben dit ook gezegd over de discipelen van Jezus, dat dit ook van dit soort mensen waren. Ze konden de dood van hun leider niet verteren. En ze hebben zichzelf wijs gemaakt dat hij is opgestaan uit de dood en leeft. Maar hoe lang houd je zo'n verhaal vol? 2000 jaar? Het verhaal van Jezus, zijn opstanding uit de dood, houdt al 2000 jaar stand. Wat wil dat zeggen? Hij kan toch maar één ding zeggen. Omdat het waarheid is. Maar als het waarheid is, hoe kan je er dan in geloven als niemand het bevestigt? Kan dat? Ik weet niet of dat kan. Volgens mij wordt dat wel moeilijk. Iets kan nog zo waar zijn, maar als het niet aan ons geopenbaard wordt, kan je het wel geloven. Maar ja. Vraagje, zouden wij zonder de Heilige Geest kunnen geloven in de opstandingskracht? En ik zeg er ook bij kracht, hè? Van Jezus Christus en in God de Vader als schepper van hemel en aarde die alles onderhoudt. Nou, je kan er wel in geloven, denk ik. Je kan wel zeggen, ik geloof dat hij bestaat. Maar is dat ook genoeg? Is het genoeg om te zeggen, ik geloof dat hij bestaat, hij is er? Je kan geloven in de waarheid, maar is, en dat is belangrijk, hè, is die waarheid ook een werkzame kracht in jouw leven? Denk daar eens over na. Welke rol speelt daarbij de Heilige Geest in jouw geloof? In de tijd van Jezus waren er wel vaker Messias personen. Zij wierpen zich op als leiders van het Joodse volk. Zo had je Handelingen 5, lees maar. Zo had je Theudas en Judas. En later had je ook nog Simon Bar Kokhba, zo'n 100 jaar later. Allemaal belangrijke personen binnen het Joodse volk die ook wel de Messias werden genoemd door Joden die Jezus niet als Messias zagen. Zij werden ook Messias genoemd, maar bij al deze zogenaamde Messias gebeurt steeds hetzelfde. En wat is dat? Nadat ze gestorven waren, misschien duurde het nog even, maar uiteindelijk verdwenen de aanhangers van het toneel. Waarom? Omdat ze de Messias niet waren. En daarom zegt Jezus ook zo nadrukkelijk dat hij zijn volgelingen niet als wezen achterlaat. Weet je waarom hij dat zo nadrukkelijk zegt? Omdat in die tijd, als een rabbi stierf, dan werd er ook gezegd dat zijn leerlingen als weeskinderen achterbleven. En ja, Jezus noemt zijn volgelingen toch ook kindertjes. Dat hebben we ook gelezen in Johannes, kan je dat lezen in Johannes 13. Nou, Jezus is dus de enige die deze belofte kan waarmaken. En hij geeft die belofte. En we hebben gelezen in Johannes 14 dat hij die belofte heel sterk verbindt aan het houden van zijn geboden en aan het liefhebben van hem. Dat is bijzonder. Hij zegt, als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden, vers 15. En in vers 21 draait hij het om. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Nou, dan kan je vragen, wat komt er dan eerst, hè? En tussen deze twee uitspraken in, doet hij die belofte van de Heilige Geest. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. En daar wil ik met jullie vandaag over nadenken, over die twee dingen. Hij zegt dus aan de ene kant, heb mij lief, houd je mij geboden. En dan draait hij het nog eens een keer om en daartussenin die belofte. En daar wil ik met jullie over nadenken, de diepte en de rijkwijde van die prachtige belofte. Wat betekent dat voor ons, voor jou, vandaag? Dat Jezus dit zegt. Nou, wij hebben de aardse Jezus nooit gekend. En toch hoeven wij ook niet als weeskinderen hier te leven. Die belofte geldt ook voor jou, vandaag, voor ons. Nou, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Geboden, liefhebben. Dat heeft dus alles te maken met de Pinksterdag. Alles. Nou ja, en om dat beter te begrijpen, dan moeten we eigenlijk eerst terug naar het Oude Testament. En daarom neem ik jullie ook eerst even mee naar een gebeurtenis in het Oude Testament, in Exodus, Exodus 19. Want toen Mozes en het volk Israël door God bevrijd werden uit de slavernij in Egypte, kwamen zij na enige tijd aan in de Sinaï-woestijn. En zoals de meeste van jullie, ik ga ervan uit dat jullie dat wel weten, bij de Sinaïberg ontving Mozes de wet van God. En voorafgaande aan deze wetgeving zegt de Heere God tegen Mozes, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugen gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt, en je aan het verbond met mij houdt, en denk nog eens even aan wat Jezus zei, als je mij lief hebt en mijn geboden houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, zegt God, daar op de Sinaï, tegen Mozes. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Exodus 19, vers 3 tot 6. Nou, wat doet God hier met Israël? Wat gebeurt hier? Nou, ten eerste, hij zet dit volk apart. Hij sluit een verbond met hem. Waarom? Waarom doet God dat? Omdat God een doel heeft met zijn schepping. En wat is dat doel? En ik vind het zo mooi dat dat dan ook eigenlijk in Johannes 14 zo duidelijk naar voren komt. In vers 23 hebben wij gelezen dat Jezus zegt, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. God de Vader zal jou lief hebben en hij zal met Jezus bij jou komen en bij jou wonen. Nou, beste mensen, volgens mij is dit de essentie van de Bijbel. Dit is de boodschap van de Bijbel in een notendop. Dit is Gods plan met zijn schepping, toch? Dat hij bij ons woont. Volgens mij is dit alles wat God ooit gewild heeft. Daar gaat het. Als je de Bijbel goed doorleest, dan zie je steeds weer dit thema terugkomen. Daar begint het mee. In de tuin van Eden, we wandelden met God. En daartussen gaat het dan mis, maar uiteindelijk zal het zo weer zijn bij de volleiding van de herschepping. Dat Gods woonplaats onder ons is. En dat hij weer volledig, zoals hij het altijd heeft gewild, onder ons zal wonen. Op volmaakte wijze. Je kunt erover lezen in Openbaring 21. Wat betekent dat, dat hij onder ons wil wonen? En dat wij bij hem mogen wonen? Nou, dat betekent dat hij ons wil laten meedelen in zijn liefde en in zijn glorie. En dan is het ook heel belangrijk om God te zien als een drie-enig God. De Vader, Zoon en Heilige Geest delen met elkaar de perfecte liefde. Over en weer. Dat houdt nooit op. En God wil dat wij daarin meedelen. Het is als een soort goddelijke dans van de drie-enige God, waar dus een constante wisselwerking is tussen die drie godspersonen. Geven en ontvangen. Liefde. Eer geven, eer ontvangen. Glorie, liefde, volmaakte liefde. Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij kunnen wel iets zeggen over wat liefde is. Maar ik denk dat we daar nog maar een heel klein beetje van gezien hebben. En wat God ons straks wil geven, dan zullen we pas zien wat echte volmaakte liefde is. En dat is zijn bedoeling. Ze zijn volledig op elkaar betrokken, die Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze noemen dat ook wel eens wederzijdse inwoning. En dat wil God ons, daar wil God ons bij betrekken. Hij wil daar ons in opnemen. En daarom zegt Jezus ook, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En jullie zijn in mij en ik ben in jullie. Maar ja, voordat het allemaal zo ver is, moet er met de mens heel wat gebeuren. Hè? We zijn niet zo makkelijk, hè. We willen vaak een andere kant op, maar gelukkig heeft God geduld met ons. Hè? Nou, we gaan nu even terug naar die berg Sinaï. Daar zien we dus dat God een begin maakt. Nadat het misgegaan is, zegt God, ja, maar ik laat jullie niet alleen. Ik ga gewoon weer met jullie verder. Ik maak weer een nieuw begin om die relatie met mensen weer te herstellen. Want wat God ooit heeft gewild, dat zal uiteindelijk toch altijd gebeuren, toch? Nou, wat doet God dan? Hij geeft het volk Israël een wet. Een wet geschreven op 2 stenen tafelen. En daarmee laat hij zien wie hij is. Want als je die wet goed doorleest, dan reflecteert dat eigenlijk ook heel veel van wie God zelf is. Hè? En hij laat dus zien wie hij is. En aan de andere kant laat hij zien wat de vereisten zijn om mee te delen in die glorie. Wat hij nou eigenlijk van de mens verwacht. Nou, wat zijn die vereisten? Jezus heeft dat gebod, die geboden heel mooi samengevat in 2 geboden. God liefhebben en je naaste. Nou, kijkend naar die 10 geboden, dan zie je ook, je kan ze zo in 2 delen. Het eerste gedeelte gaat over God liefhebben. Het tweede gedeelte gaat over je naaste liefhebben. En heel voorzichtig kunnen we volgens mij ook wel zeggen dan, als je daarnaar kijkt, dat het op een soort van profetische wijze daarin doorklinkt hoe het uiteindelijk ooit zal zijn. Ja, wij weten toch dat niemand die wet volledig uit zichzelf kan houden. En juist daarin klinkt ook al iets door, van dat het uiteindelijk ook gewoon een volledige gift van Gods kant zal zijn. Nou, wat zien we daar gebeuren op Sinaï? En wat heeft dat met de Pinksterdag te maken? Laten we eens kijken. Exodus 19, vers 16 tot 20. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg. En zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde en het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Nou, wat zien we daar gebeuren? Er klonk een hevig geluid. Er was vuur. De Heere God daalt neer. En hij geeft de wet. Geluid, vuur, neerdalen van God. En het geven van de wet. Nou, wat heeft dat nou met de Pinksterdag te maken? Laten we eens kijken naar Handelingen 2, waar de Pinksterdag beschreven is door Lucas. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij alle bij elkaar en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen in luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door hun door de Geest werd ingegeven. Wat zien we daar gebeuren? Er klonk een geluid, er was vuur en de Heilige Geest daalde neer op de mensen. En God gaf op Sinaï de wet, maar op Sion geeft hij de Heilige Geest. Denk nog eens na over die reisgids en die twee bergen. Sion is een veilige berg, net zoals Bedaf. Want dan krijg je een reisgids bij. Die reisgids is de Heilige Geest. Wat gebeurde daar nou eigenlijk in Handelingen 2? Wat doen wij meestal als we Handelingen 2 lezen? En dat is ook goed hoor, moeten we ook doen. Dan luisteren we goed naar wat Peter zegt en dan slaan we onze Bijbel open. En waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we naar Joël, de profeet Joël. En die zegt ons iets van wat daar gebeurt. Hij zegt, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft, zegt God in het boek Joël. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Nou, Petrus verbindt dus die uitstorting van de Heilige Geest aan die profetie. Maar, die wil ik vandaag even laten liggen, komen we misschien nog wel op terug. Maar ik wil even naar een andere profeet, Jeremia. Want die zei daar ook iets over. Want bij hem lezen we het volgende. Daar zegt God, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Jeremia 31 vers 33. Nou, dat is een profetie voor Israël, toch? Voor Israël alleen? Nou, de apostel Paulus laat zien dat deze belofte ook geldt voor de gemeente van Jezus Christus. Hij verbindt deze belofte aan het werk van de Heilige Geest. 2 Korinthe 3 leest u dat. U bent zelf, en we hebben dat nog gezongen, hè? Vond zo mooi dat het voorbij kwam. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. 2 Korinthe 3 vers 6. Hij heeft ons, en dat is heel belangrijk, hè? Dat is vandaag echt belangrijk. Neem dat vooral mee naar huis. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Ja, ik had het er vanmorgen met een van jullie over. Je kan van alles vertellen over de Heilige Geest. En dan daar raken we ook niet over uitgepraat. En je kan daar wel duizend preken over vullen. Maar wellicht is dit een van de belangrijkste dingen die de Heilige Geest in jouw leven wil doen. De Heilige Geest maakt ons geschikt om het nieuwe verbond van God te dienen. En je zou op een hele voorzichtige manier daarom ook wat daar gebeurt, die uitstorting van de Heilige Geest, ook wel de tweede komst van de wet kunnen noemen. Maar dan op een hele andere manier. De profeet Ezekiel mocht hier ook al over profeteren. Want zei hij, ik zal je een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart, denk eens aan die stenen tafelen. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal mijn geest geven. En ik zal zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Ik zal zorgen. En dat is moeilijk voor ons om dat Dat kunnen we wel zeggen, maar ja, wanneer wordt het nou eigenlijk eens een keer werkelijkheid? Dat we dat steeds, elke minuut van de dag geloven en dat het werkzaam in ons leven is. Dat het zo zal zijn dat Hij zal zorgen dat we zullen doen wat Hij van ons wenst. De Heilige Geest maakt levend. En dat levensmakende werk van de Geest, dat gaat eigenlijk vooraf aan al het andere wat de Geest in ons wil doen. En daarom wil ik ook vandaag vooral daarop concentreren. En dan is de vraag ook meteen aan ons. Hè? Zijn wij levend gemaakt door de Heilige Geest van God? En dat heeft dus consequenties in je leven. Want het kan zomaar voorkomen dat je dat wel zegt, maar dat je eigenlijk nog steeds voor die Sinaï-berg staat. Waar de wet alleen maar tot veroordeling leidt. Is de wet al op jouw hart geschreven? Of sta je nog steeds machteloos naar die stenen tafelen te kijken? Nou, gaat het allemaal in één keer? Nee, het is een proces. Het is een constant vernieuwd worden in je denken. En het gaat me vallen en opstaan. En dat weet God. Dat weet Jezus. En daarom zendt Hij een trooster, een helper. Want Hij weet dat dat nodig is. De derde persoon van de drie enige God. En geef Hem ook de juiste plaats. Hè? Geef Hem de juiste plaats in je leven. Soms gaat het heel veel over Jezus en iets minder over de Heilige Geest. Maar Hij is de derde persoon binnen de drie eenheid van God. Geef Hem de juiste plaats. En die Heilige Geest weet ook dat onze heiligmaking met vallen en opstaan gaat. En daarom zegt Jezus, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Hij is er constant bij door zijn geest. Hij is wel weggegaan. Maar misschien is Hij nog wel meer aanwezig dan ooit. Waarom is Hij erbij? Om ons steeds weer weg te halen bij die Sinaï-berg. Om ons te leiden naar die andere berg, Sion, waar het leven te vinden is. Zie, ik ben met u, zegt Hij toch, tot de volleinding van deze wereld. Hij is erbij. Hij is erbij elke dag, elk uur, elke minuut. Of je nou wilt of niet. In alles wat je doet. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik had laatst dat ik daar in één keer een hele sterke gedachte over kreeg. Ik denk, Hij is er altijd bij. Maar Hij is er dus ook altijd bij. In alles wat ik doe. Op elk moment. Ook die momenten. Dat ik misschien even niet zo met Jezus bezig ben. Want ja, laten we eerlijk zijn. Dat lukt soms ook even niet, hè. En dan doe ik misschien soms wel even dingen waarvan je misschien ook wel afvraagt van, ja, past dit nou eigenlijk misschien wel zo goed bij een christelijke levenswandel? Nou, realiseer je, Hij staat naast je. Hij is erbij. Hij weet ervan. En die gedachte die hielp me eigenlijk wel om me meer te richten op Hem in alles wat ik doe. Nee, het is een proces. En dat moeten we ook gewoon goed begrijpen. Het gaat niet in één keer. En ik noem het vandaag maar even een lange dag. Die heiligmaking van ons. En God neemt daar de tijd voor. En dat is heel fijn dat God dat doet. Want die tijd hebben wij nodig. Hij heeft zoveel geduld met ons. En dat is maar goed ook. Weet je wel wat kan helpen in dat proces? Meer toewijding tot Jezus. Daarom zegt Hij, heb mij lief. Hij zegt niet, vind mij lief. Hè? Hij zegt, heb mij lief. Hij bedoelt dan ook, houd je in je leven met mij bezig. Laat die liefde voor Hem ook blijken in jouw leven. Maak plaats in je leven voor de werking van de Heilige Geest. Nou, hoe dan? Persoonlijke omgang met Jezus Christus, met de Heilige Geest, met God de Vader. Lezen in de Bijbel, omgang met andere gelovigen, samenkomen, bidden, zingen, Hem loven, Hem prijzen. Liefde voor je naasten. Zo creëer je ruimte voor de Heilige Geest. En die Heilige Geest die wil jou leren te leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, toen ik op de middelbare school zat, spijbelde ik nog wel eens. Nou, nog wel eens. Soms was ik meer niet op school dan wel. Er was zelfs een tijd, ik geloof dat het een paar maanden duurde, dat ik alleen op woensdag kwam. Dan hadden we gym, dat vond ik dan nog wel leuk. Maar de rest, ik zat in Eindhoven op school. Ik ging nog wel met de bus naar school. De bus naar Eindhoven station, stadsbus naar de school. En dan liep ik nog naar het hek. Dan stond ik bij het hek en dan dacht ik, nee, toch maar niet. Gelukkig inmiddels wel sinds kort een school afgemaakt. Dankzij de kracht en de wijsheid van God. En spijbelen ging in die tijd wat makkelijker. Tegenwoordig gaat het niet meer zo makkelijk. Hè? Dan heb je allemaal controle en zo. En dan 3 maanden alleen woensdag naar school gaan, dat gaat niet meer lukken tegenwoordig. Dat is maar goed ook. Maar op school wilden ze mij wat leren, toch? Maar dat was toch onmogelijk, want ik was er niet. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als je geen ruimte maakt voor hem in je leven, zoals ik geen ruimte maakte voor school, wat kan je dan van hem leren? Denk je dan dat het vanzelf komt? Nee, hij verwacht echt toewijding van ons. Het gaat niet vanzelf. De Heilige Geest wil jouw leraar zijn. Johannes 14, vers 26. Ga dan niet spijbelen. Maar houd je bezig met de dingen die van boven komen. Nou, laten we nog eens kijken wat Jezus zei tegen de discipelen in die bovenkamer in Jeruzalem. In vers 17, Johannes 14, vers 17 en 19 bevestigt hij dit ook. De geest van de waarheid, noemt hij hier de Heilige Geest. Dan zegt hij de wereld kan hem niet zien, niet ontvangen. Ze ziet hem niet en kent hem niet. Waarom? Omdat er is geen ruimte voor Jezus in de wereld. Dat is zo jammer. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien. Waarom? Omdat zij volledig toegewijd waren aan Jezus. Dan zal je Jezus zien, dan zal die Heilige Geest werken in jouw hart. De wereld kan hem niet ontvangen en niet zien. Maar wij mogen hem zien in het geloof, door de Heilige Geest, en hij zal terugkomen en dan zullen we hem werkelijk zien. Door de Heilige Geest bevestigt Jezus Christus nu al dat hij leeft en dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En daarom wordt die geest ook wel de geest van de waarheid genoemd. Nou, dan vers 20 nog. Daar staat, dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn en ik in jullie ben. En daar gaat het bij God om. Dat is alles wat hij wil. Dan. Weet je wat er in het Grieks staat? Op die dag. De meeste vertalingen hebben ook op die dag. NBV wijkt daar een beetje vanaf. Op die dag. En ik had het al een paar keer genoemd, dat heb ik heel bewust gedaan. Het is een hele lange dag, die heiligmaking van ons. Het is een heel proces. Weet u hoe lang die dag duurt? Ja, ons hele leven, maar het leven van al die mensen. Die dag, die duurt van die ene dag in Jeruzalem, toen de Heilige Geest werd uitgestort, tot de dag dat hij terugkomt. Zo lang duurt die dag. En zoveel geduld heeft God met ons. Dat is een hele lange Pinksterdag. Dus wat mij betreft, morgen is tweede Pinksterdag. Maar wat mij betreft is het dinsdag derde Pinksterdag. En volgende week zondag is het weer Pinksterdag. En volgend jaar, en die Pinksterdag die gaat maar door, die gaat maar door, die gaat maar door. Laten we het gewoon het Pinkstertijdperk noemen. Het tijdperk van de Heilige Geest. Want kijk nog maar eens goed wat de profeet Joël zegt, de Joël 3. Hè? Lees dat dus. Petrus zegt nou, als je ook kijkt naar de Griekse vertaling, dan is eigenlijk wat Petrus in Handelingen 2 zegt, eigenlijk wat hier gebeurt, dat heeft te maken met waar de profeet Joël over gesproken heeft. Petrus bedoelt niet, hier gaat helemaal in vervulling wat Joël zegt. Nee, hier wordt een begin gemaakt aan die profetie van Joël. Want ja, wat zegt Joël nog meer? De maan zal rood kleuren, de dag des Heren komt. Is dat al gebeurd? Nee, het is een lange dag. Het is een hele lange dag. Maar God heel veel geduld met ons heeft. Die dag van de Heren moet nog komen. Een lange Pinksterdag. Nou, ik zou zeggen, leef op die dag. Leef op die dag, beste mensen. Leef niet alsof die dag al voorbij is. Je hebt ook bepaalde mensen die leven al alsof dat al voorbij is. En alsof we alles al hebben ontvangen van God wat hij ons wil geven. Nou, dat kan wel soms teleurstellend zijn, toch? Want er staan toch nog beloftes open, ook voor Israël. Laten we daar duidelijk over zijn. Want in Jezus Christus worden alle beloften van God ingelost. En als voorschot daarvan geeft hij ons de Heilige Geest. Leef op die Pinksterdag. En niet vooruit, maar ook niet terug, hè. Leef op die Pinksterdag. En niet op de dag ervoor, waar wij nog op afstand moesten blijven van het vuur van God, op de berg Sinaï. Denk nog eens na over die Mount Everest. Hoeveel stierven er daar? 300, hè? Toen bij Sinaï het verbond verbroken werd, stierven er 3000. Maar op de Pinksterdag kwamen er in Sion, op Sion, 3000 tot geloof. Sinaï was nooit de weg naar God. Nooit bedoeld. Sion is de weg naar God. De weg van de genade. De weg die de Heer Jezus Christus voor jou en voor mij en voor ons en voor nog heel veel mensen hoop ik in de toekomst en hier ook in de omgeving bereid heeft. En waarvan hij de Heilige Geest geeft als jouw reisgids. Als jouw helper en jouw trooster. En zo zegt God ook vandaag tegen ons, zoals hij tegen de apostel zei. Ga weg. Nou, dat zei hij niet tegen de apostel, maar dat zegt hij wel vandaag tegen ons. Het eerste, ga weg bij Sinaï, ik kom naar Sion, want mijn genade is u genoeg. Dat vinden wij soms nog heel moeilijk. Mijn genade is u genoeg. Leef op de Pinksterdag, op de dag waar het vuur van God geen gevaar meer voor ons is, maar het vuur van God in ons mag komen en als een brandend verlangen mag werken, zodat wij God zullen dienen en op hem blijven hopen tot die dag van de Heere komt. In genade. Amen.